Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door HEMA. Fan van fietsen en trotse sponsor van Team Jumbo-Visma. Een hele goede avond.
Goedenavond.
Het was bijna afgelopen met me, zag je dat net?
Ik zag het, ja.
Verslikte ik me bijna.
Ik schrok wel een beetje. Theo was nauwelijks onder de indruk, maar ik... Ik was er toch...
Deze zat gewoon glimlachend aan te kijken.
Ja. Die redt het niet, zei hij nog. Ja. Wat een valling. Gaat het met je?
Ja.
Hoe kwam het dan?
Okay.
Ja, ik nam een slokje water en toen maakte jij een hele domme grap.
Toen adem je het water in.
Ja.
Altijd lekker. Hey, ik kreeg de indruk... Naar aanleiding van de reacties op de podcast van vanochtend. Dat mensen dachten dat het de laatste was. Maar helaas.
En dit is de laatste.
Dit is de laatste.
Ja.
Ik kom nooit van ons af.
Alvorens wij naar Tokio vertrekken en gewoon het ritme oppakken.
Wij kwamen vandaag terug als een soort Cavendish. Dat je s'avonds toch nog een keer een podcast had. Dat kan je slechter vergelijken.
Ja, vooral op de dag van vandaag. Ja. Ik vroeg het net aan Theo in de eerste reactie die op de site terug te vinden is. Maar ik ga het ook aan jou vragen, Thijs. Ben jij nou iemand die geniet van het feit dat er toch een ontregelende factor is? Dat Cavendish niet in de loop van het verhaal van deze Tour nog een etappe wint en een record enzovoort. Maar dat gewoon Wout van Aert wint.
Ja. Ja. Eerlijk gezegd wel, ja.
Ja. Ik had dat namelijk ook. Ik zei ook tegen Theo, als ik als liefhebber mag spreken, heerlijk dat Wout van Aert gewonnen heeft.
Ja.
Ja, maar het is gewoon leuk altijd. Verrassingen in de sport, dat is gewoon heel leuk, vind ik.
Ja.
Ja.
Dat maakt het interessant.
Maar in hoeverre was het nou een verrassing?
Hij is al een keer tweede geweest. En hij is groeiende. En Cavendish is alleen maar aan het afbreken. Ja, op een gegeven moment kruis je elkaar dan.
Ja, en dat was vandaag.
Ja, ja. Dit is ook wel echt een sprintje voor hem, hoor. Zo op die kasseitjes, dat loopt heel vervelend.
350 meter verder dan vorig jaar. Ook in zijn voordeel.
Sowieso op klinken sprinten of op kasseien, dat is heel vervelend. Of gewoon überhaupt op kasseien fietsen natuurlijk. Maar kijk, zo'n Van Aert, die kan dat natuurlijk als geen ander.
Als je
gewoon
lichter,
je kracht
als je
lichter, kwijt kunnen
ja,
op die kasseien.
Bent, dan ga je wat meer stuiteren.
Ja.
Dan gaat je fiets wat meer stuiteren en wat meer links.
Zo heeft Cavendish al een keer een sprint echt... Toen ging ze achterwiel echt van links naar rechts. Had hij helemaal geen druk meer. Toen won Kittel die sprint.
Op de Champs-Élysées.
Ja. Hij is wel vaak geklopt ook op de Champs-Élysées. Cavendish.
Ja, hij is natuurlijk wel echt klein en licht voor een sprint.
Ja. Ja.
Ja, wat Van Aert doet... we hadden het er vanmorgen over dat het de enige was die Cavendish kon verslaan eigenlijk. Nou, verlaat Philips Cavendish ook.
Ja.
Nou, die had ook een knappe sprint.
Ja, dan wint hij eindelijk van Cavendish.
Drie keer tweede, drie keer derde. Deze Tour.
Dan zit je er echt waar.
Dan ben je echt een goede renner, hè?
Ja, dan ben je echt goed.
Dan ben je echt een goede wielrenner.
Ja.
Zuur.
Maar goed, ja, wat Van Aert doet is... Ja, dat is wel fenomenaal. Dus na de koninginnenrit.
Ja, in het bredere perspectief.
Ja. Na een bergetappe, een tijdrit, nu ook een massasprint winnen. Als hij zichzelf op één klassement had gefocust, of nou groen of bolle was. Nou ja, ik weet niet of hij groen had kunnen winnen, maar waarom niet?
Ja.
Bollingstra had hij ook kunnen winnen. Ja, wat een veelzijdige renner. Het is dat Van der Poel ook nog mountainbike ernaast.
Ja, ik moest eraan denken. We hebben een dag of 12 geleden dat gesprek gevoerd.
Ik weet echt niet meer wie nou de meeste allround renner is. Maar het is wel grappig dat als je gewoon een willekeurige wedstrijd... op een willekeurige plek op deze planeet houdt... op een willekeurige fiets... dan zijn Van der Poel en Van der Aert favoriet. Misschien, behalve in de Himalaya, als je zegt... je moet tot de basiskamp Mount Everest fietsen.
Ik denk ook zelfs als ze gewoon een baanfiets krijgen allebei... dat ze gewoon ook heel goed op de baan kunnen rijden.
Ja.
Bijvoorbeeld een Omnium of zo. Ja. Waar dan Viviani is Olympisch kampioen. ja, als die gasten gewoon een paar keer trainen daarop, dan gaan ze gewoon echt meedoen voor de prijzen.
Zouden ze kunnen BMX'en?
Ik denk dat, ja, dat kunnen ze wel hoor.
Ik denk Van de Poel sowieso.
Ja, ja, die kunnen wel springen op de fiets. Dat is al lastig natuurlijk. En dan op een BMX-fiets wel een hele lastige fiets hoor, om op te rijden. Het is echt de moeilijkste fiets om op te fietsen.
Zouden ze kunnen kunstfietsen? Ja. Fietsvoetbal heb je ook, hè?
Ja, ja, ja.
Dat is ook heel vet. Ja. Zouden ze dat kunnen?
Waarschijnlijk.
Nou, dat is ook vet. Ja, maar dat kunnen ze wel, want dat kan Theo ook. Die kan ook, als hij zo een beetje aan het manoeuvreren is, dan schiet hij zo'n steentje van de parkeerplaats af.
Ja, dat lukt wel.
Nou, Van der Poel deed al een keer in de finale van Nokere Koersen. Ja. Steentje van de weg. Ja, dat is ook zo'n fietsvoetbal.
Ja, toch?
Ja.
Ja. Goede timing.
Ja, ja, ik vind echt wat Van Aert doet. Deze hele vorig jaar was het al ontzettend indrukwekkend wat hij allemaal deed. Toen klom die denk ik nog wel beter, hè, dan dit jaar.
Ja.
Ja.
Maar ja, wat hij dit jaar weer allemaal uit zijn benen tovert. En het is ook nog eens dat je denkt, ja, het is ook nog wel logisch. Want voor die rit denk je ook, ja, waarom niet Van Aert? Die Van Toerrit misschien nog, dat je dacht,
ja,
dan die vond hij zelf ook het mooist.
Ja, maar die was ook het meest onverwacht. Want die tijdrit van gisteren, nou, daar zat hij echt wel bij de twee favorieten eigenlijk.
Ja.
Maar aan de andere kant, in die Van Toerrit, verslaat hij niet de beste renners in die discipline. Het is niet alsof hij in de Van Toerrit...
Ja, het is vanuit de kopgroep.
Ja, het is niet alsof die Pogacar en Carapaz eraf rijdt.
Nee.
Ja.
Dus het was eigenlijk een vrij matige overwinning.
Ik wil het niet
zeggen.
Nee,
maar goed. Nee, maar vorig jaar had hij ook gewoon... hoe reed hij vorig jaar in die... Even kijken, wat won hij
vorig jaar? Vorig jaar had hij die waaierrit, waar Pogacar op 1.20 eindigde. Dan heeft hij Roglic de hele dag uit de wind gehouden. Vervolgens wint hij het sprintje, omdat hij om het peloton, om de trein van DSM heen...
Ja, vol rijdt. Bol. Ja.
Vol
ja,
bol.
Dat is... Hij eindigt toen vol bol.
Dat was overwinning 1, volgens mij.
Die voor bol.
Ja.
Ja, en dan
waaierrit 2. Je had maar één tijdrit dan. Dat was dan...
Ja, alleen naar de Prijs de België.
Ja,
precies.
Ja.
Dat was natuurlijk een hele gekke, specifieke tijdrit.
Ja, goed. Kijk, als het toen ook een... hij had vorig jaar natuurlijk net zo goed kunnen doen. Hè? Ook een tijdrit winnen. Een vlakke tijdrit.
Als hij erin had gezeten. Ja.
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 Maar het is ongelooflijk. Ja, je hebt het over die truikjes. Hè? Als je focust op bollen, focust op groen. Maar is deze niet benoemde trilogie eigenlijk niet veel mooier dan één trui? Het is de ultieme combinatie eigenlijk. Ja,
drie ritten winnen in de Tour is...
Ja, is al magisch.
Maar zeker hoe hij ze wint. Zeg maar, zo'n trilogie vind ik mooier dan vier ritten zoals Cavendish wint. Ja,
ja, zeker.
Zeker weten.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Als of één hele mooie rit winnen en dan heel lang in het geel rijden.
Zoals Van der Poel.
Ja.
Ja.
Dat vind je ook mooi.
Ja, want wat zou je willen? Als je hem nu mocht kiezen.
Oh, drie ritten. De trilogie van Wout van Aert. Ja. Ja.
Geel is ook wel magisch, hoor.
Ja.
Ik weet het niet.
Nee, ja, maar
vind ik het lastig.
Hij vraagt of ik moet kiezen. Als ik nu moet kiezen, zeg ik de trilogie van Wout van Aert.
En dan één rit en een week geel of vier ritten en groen?
Eén rit en een week geel.
Tuurlijk. Die rit op Muiden-Bretagne, zeker. Dat was het mooiste moment van de Tour, vond ik.
Ja?
Ja.
Toch wel?
Ja, die rit op Muiden-Bretagne met Mathieu.
Het lijkt een jaar geleden.
Ja, dat is wel lang geleden, maar dat was echt kippenvel.
Ja, dat
ook was... vet dat ze een keer doorkwamen.
Ja,
want ik stond daar bovenop. En dan, ja, dat was zo cool om die gasten zo hard voorbij te zien komen.
Zeker met die actie van hem de ronde ervoor. Ja. Alles of niks.
Ja.
Ik ga ook nog even de bonificatie.
Ja, het verhaal dag ervoor lukte het niet.
Opa.
Maar Van Aert natuurlijk, ja. Geopereerd 2 maanden geleden.
Ja.
2 weken niks kunnen doen. Zo snel mogelijk weer klaarstomen voor de Tour. Nou ja, op 90% beginnen. En dan er doorheen komen en dan op het eind toeslaan. Dus dat is ook gewoon een mooi verhaal.
Stel, je moet ruilen. Er vindt een wieleruitruil plaats tussen Nederland en België. Thijs en ik hebben dit eerder gespeeld.
Ja, ja.
Spel. Zou je Van Aert voor Van der Poel willen? Van der Poel wordt Belg, Van Aert wordt Nederlander. Zou je het doen?
Ja, dat is het. Ik denk dat zij tweeën voor de rest van hun wielercarrière, die gaan gewoon de prijzen verdelen. Dus het is altijd als Mathieu van der Poel die
en,
gaat
en Pogacar.
Dus we krijgen Mathieu gaat weg en dan krijgen we Van Aert en Pogacar. Ja, dan zou ik Van Aert en Pogacar pakken. Zeker.
Oké. Okay.
Heb je toch toewinnaar elk
zonder,
jaar.
Zonder Pogacar elk jaar. Dus niet.
Van Aert en Pogacar.
Ja, dan, toch?
Ja, ik moest even hoog inzetten.
Ja. Nee, dat is dus dan heb je elk jaar het Nederlands toewinnaar. Dat is ook leuk.
Ja. Dan heb je de komende 12 jaar een Nederlandse toewinnaar.
Ja. Maar weet je wat ook grappig is? Zij gaan gewoon in Japan straks. Worden ze allebei Olympisch kampioen. Dat is ook weer. Dus ze verdelen hier de prijs in de Tour, maar straks in Japan worden ze gewoon... Mathieu gaat gewoon Olympisch kampioen worden mountainbike.
Gaat dat hem lukken, ja?
Dat denk ik wel, ja. Ja, ik heb er geen verstand van mountainbiken, maar... Ik kan er niet een mountainbiker ergens nog harder fietsen dan Mathieu van der Poel. Dat kan toch niet?
Nee, ik ook.
Kan wel een wegwielrenner ja, harder fietsen.
Ja. Die heeft zijn sleutelbeen gebroken.
Ja, oké, maar ja. Hij
deed wel push-ups na 6 dagen.
Na 6 dagen deed hij push-ups.
Nou,
dat is ook geen gewoon
goed,
hoor.
Heel goed voor het genezingsproces. Ja. Dus ja.
Nee,
daar heb ik weinig vertrouwen in.
In Pitcock? Ik vind dat nog wel spannend.
Ja, ik ook.
Maar daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Okay.
Nou, maar ik denk, nou ja, stel, het valt allemaal perfect op de plek. Ja, dan worden ze allebei Olympisch kampioen.
Ja.
Schaatsen, Van Aert reizen, bergop niet af.
Dat is wat ik bedoel. Het maakt niet uit wat voor wedstrijd je hebt. Ze zijn altijd favoriet.
Ja.
Ja, bijna op wedstrijd in het absolute hoge berg daarna. En 3 weken rondes. Maar daarvan beginnen we ook steeds meer af te vragen.
Maar ook qua vermogens.
Ja, die tijd komt wel zelf.
Ook qua vermogens, want die tijdrit van Mathieu, die reed die 450 watt of zo, 452.
Ja.
Dat had ik niet verwacht dat hij, zeg maar, absoluut gezien, dan meer trapt dan Wout nog over een langere periode.
In die tijdrit wel, ja.
Ja. Dus dat is wel, ja, als je zo'n motor hebt, ja, dan kan hij ook nog veel meer mooiere dingen laten zien.
Oké, okay, maar dan gaan we even de vraag, want ik stipte net heel veel uit. Kunnen Van Aert en Van der Poel een klassement in een grote ronde winnen?
Allebei. En zou ik eerder zeggen Van Aert, maar dat heb ik zeg ik al 2 jaar. Marijn Zeeman die wilde niet aan.
Ja, nee, wilde wel aan. Hij wilde bij ons in de podcast heeft hij gezegd dat ze wel richting klassementen gaan.
Ja. Maar goed, hij zegt dus, kijk, Wout die wil eerst Vlaanderen en Roubaix winnen. En daar staat hij elke ochtend voorop en dat zit in zijn hoofd en dat.
Ja.
Dat is logischer. Gewoon, dat is gewoon zijn doel.
Maar laten we zeggen, het is ook logischer. Het is makkelijker.
Nee, dat snap ik. Ja,
te zeker, halen en zeker. Logischer voor hem met zijn fysiologie.
Ja. Maar goed, dan denk ik van... als Wiggins een Tour kan winnen, dan moet Mathieu of dan moet Wout dat helemaal kunnen. En kijk, ook als je ziet zeg maar wat er vooraf... hoe Wiggins zeg maar in zijn begin van zijn carrière reed... Daar reed hij echt inspanningen van 4,5 minuut, 4 minuten op de baan. En daar was hij heel erg op gericht. En dan zijn die jongens al veel breder. Kijk, die kunnen inspanningen van een uur heel goed aan al. En die laat op deze leeftijd die ze nu hebben, laat ze al veel mooiere dingen zien op de weg dan een Wiggins kon.
Op die leeftijd?
Op die leeftijd.
Maar
toen was Wiggins was echt lang niet zo goed als die jongens op dit moment.
Je wel één belangrijk ding. En dat is dat de Tour die Wiggins won. En dat wordt elke keer gezegd als Van Aert wordt genoemd. Als hij kan de Tour winnen, weet ik wat. Dat was een Tour met 80 kilometer of 90 kilometer tijdrit erin.
Ja.
En 2 aankomsten bergop of zo.
Ja.
Het was een onwijs makkelijke Tour met heel veel tijdritkilometers. Want dat was eigenlijk het laatste jaar dat ze dat zo op die manier gedaan hebben. En daarna zijn ze en tijdritkilometers enorm gaan inperken. Ja. En zijn ze veel meer bergetappes erin gaan leggen.
Ja.
Want ik zie Van Aert en Van der Poel nooit mee kunnen met Pogacar op een slotklim als die aangaat. Dan moeten ze dus ergens anders gaan goedmaken.
Mm-hmm.
Ja, daar heb je wel kilometers en momenten voor nodig in een grote ronde. Dat ze het kunnen goedmaken.
Ja, we hebben een hele mooie goede vergelijking gezien tussen Pogacar en Van Aert in de Tirreno. Dat was gewoon hard tegen hard. En daar wint Pogacar en wordt Van Aert tweede. Maar was Pogacar wel echt een klasse beter.
Ja.
Daar zat het niet in voor Van Aert met
Pogacar, dan hoeft niemand meer aan een klassement te beginnen. In principe.
Dat is ook waar.
Weet je, die als die gewoon dit doorzet, de rest van zijn de komende 10 jaar, ja, dan ben ik dan ik weet niet wie er dan in de buurt moet komen van hem.
Roglic.
Ja, zelfs Roglic, dat wordt heel lastig, denk ik. De enige die het volgens mij op dit moment, die het hem echt moeilijk kan maken, die ook al deze tour heel goed reed.
Ja, zeg maar.
Dat is dus Jonas Vingegaard. Ja, jullie lachen wel, maar hij rijdt dus gewoon 37 seconden weg bij hem, hè, op de van toe.
En hij rijdt een betere tweede tijdrit.
Ja. Dus nou, denk ik niet als ik Jumbo zou zijn...
Volle bak ging. Pokertje.
Nee. Iedereen submax de tijdrit. Maar ja, ik zou daar toch wel... daar kun je echt wel werk van maken nog. En hij heeft ook al een keer zijn heup gebroken of zo, hè? Vingegaard, dat wist ik niet.
Oh ja.
Dus dat heeft hem ook een beetje geremd in zijn ontwikkeling. En dus...
Nou, is hij aardig bij het
ja. Dus hij is nog maar 24. Maar het had misschien al iets eerder gekund dat hij goed zou zijn.
Hij is wel oud, hè?
Als je gaat nadenken over volgend jaar, dan gaan ze dus met Vingegaard en Roglic.
Ja.
En Van Aert.
Nou, die moet dus dit jaar nog Roubaix winnen. En dan volgend voorseizoen Vlaanderen. En dan zou dit denk ik wel willen.
Dat is ook wel...
Ja.
Vinkie.
Ja, maar dat is, misschien gebeurt het pas over 4 jaar.
Ja.
Je hebt dit jaar gezien hoe moeilijk het is.
Ja.
En nou, ja, tot die tijd moet hij er ook gewoon helemaal niet aan denken. Hij moet gewoon alleen focussen op die klassiekers. En dat wil hij bereiken. Dat moet hij gewoon doen. En daarna ziet hij het wel. En Wiggins was ook 32 of zo, of ja. 31, zoiets.
Ja, tenzij ze een keer een tour hebben met een parcours waarvan hij denkt, oh, wacht even. Ja. Maar als ik nu,
hij is alleen bang
nu
dat
ga rekenen.
Hij is alleen bang dat hij niet meer terug kan, zeg maar. Van tour, een tourlichaam, weer naar een klassieker lichaam.
Ja, dat begrijp ik wel.
Ja. Maar Wiggins, die heeft dan bijvoorbeeld, die werd Olympisch kampioen individuele achtervolging in Beijing. En toen is die... op een gegeven
2008.
moment... Ja, dat is 2008. Toen 2010 kwam Sky. Toen gingen ze hem als... 2009 reed hij voor Garmin.
Werd hij al vierde
in de Tour. Toen 2010... even kijken, was dat 2010? Ja, toen liep het heel slecht bij Sky. 2011...
Toen viel hij ook.
Toen viel hij. Toen werd hij wel tweede in de Vuelta.
Ja, achter Kobo.
Ja, achter Kobo. En toen... 2012 was het raak.
Derde in de Vuelta.
Derde Vuelta,
achter Kobo en Froome.
En Froome, ja. En toen in 2012 was het raak. Dus, en toen daarna is hij weer naar de baan gegaan. Toen werd hij Olympisch kampioen ploegachtervolging in Rio, 2016. Dus hij is in die tijd is hij wel, zeg maar, van baanrenner die een inspanning moet leveren van 4 minuten. Naar toewinnaar. En toen won hij ook de Olympische wegtijdrit trouwens, 2012. Ja. Weer in 4 jaar tijd naar een baanrenner.
Als je het zo even opzomt.
Ja.
Wel indrukwekkend.
Ja, het is heel in 2004 werd hij ook al Olympisch kampioen in individuele achtervolging.
Maar is het terugkomend op jouw vraag, Thijs? Is het niet meer een vraag van willen, dus?
Nou, maar ja, je kunt dat elke keer wel zeggen. Van ja, dan moeten ze dat even doen. Maar je levert er zoveel voor in. Zoals Theo zegt. Dus
nee, maar daarom, dat moet je wel, dat moet je willen.
Je levert dus, ja, waar het linksom of rechtsom het neerkomt. Kijk, die jongens zijn super mager. Dus het is gewoon, als je kilo's wil verliezen, en dat zal moeten, als je een goed klassement wil rijden in de Tour, dan moet je de spier gaan verliezen. Ja, als je de spier gaat verliezen, dan ben je dus minder goed in explosieve inspanningen, ben je rijden minder goede tijdrit misschien wel. Dus dan ga je dus ergens anders ga je het inleveren. Dus dat moet je wel heel bewust en met heel veel beleid moet je dat doen, als je het al wilt. Want ja, als Van Aert dus zich gaat richten op klassement rijden, ja, dan gaat hij dus inleveren op zijn klassiekers. Of op zijn sprint. Of allebei.
Ja,
dan wordt het alweer de vraag, oké, ja, en wat krijg je dan voor terug? Word je dan zesde of zevende? Of kun je mede voor het podium? Dat is alweer een hele andere vraag. Dat weet je natuurlijk pas als je het echt gaat doen.
Ja.
Maar ja, daar wil je heel eerlijk zijn. Er zijn geen klassementsrenners van meer dan 75 kilo.
Niet meer.
Nee, ja, die bestaan gewoon niet in het huidige wielrennen.
Nee.
En eigenlijk ook niet boven de 70. En Van Aert is 77 kilo, 78 kilo in deze Tour. Daar begon hij niet van mij. Misschien dat hij net een kilootje eraf is. Maar ja, moet je eens kijken wat er dan nog af moet.
1,91.
Ja.
Dus ja, dat is wel de overweging. Ja, het lijkt mij... of je moet een been afzagen. Maar dan ga je ook niet harder van fietsen.
Nou, in zijn geval. Misschien groeien er wel twee terug.
Ja, maar...
Ja, de vraag is dan, waar moet je naartoe dan, hè, qua gewicht? Moet hij dan 72 wegen? Want volgens mij woog Wiggo 72 of zo, zoiets.
Ja, maar ja, nogmaals, dat was dus echt wel een andere tour.
Ja.
En daar werd hij op een gegeven moment echt afgereden bergen op de Froome. Dat hij moest wachten, weet je nog?
Ja, dat weet ik nog.
Slecht bezette tour ook. Nauwelijks concurrentie. Alleen Nibali reed daar, voor de rest was niet heel veel.
Evans.
Evans reed. Dus ja. Iedereen zegt het nu, want nu is het de Tour. Maar straks zijn de klassiekers en dan zeggen ze allemaal... Ja, Van Aert is niet zo goed.
Ja.
Als hij daarmee bezig is.
Ja.
En is het voor Van der Poel niet veel verder weg? Om je vraag nog maar even helemaal te beantwoorden.
Nou, minder ver weg dan ik dacht.
Ja.
Ik denk dat hij zichzelf ook wel verrast heeft in deze Tour. Hoe ver hij mee kan bergop. En in de tijdrit. Dus ja, het was wel interessant geweest als hij echt volle bak was gegaan in die ene bergrit nog.
Ja.
Zeggen we, zijn laatste rit die fietste.
Ja, waar hij eigenlijk gewoon zich op een bepaald punt ligt.
Ja.
Nou, voor de Tour had ik gezegd, dat gaat hij helemaal nooit doen. Helemaal niet. Dat kan gewoon niet. Maar na deze Tour denk ik van, zeker met die tijdrit en dat vermogen wat hij heeft geleverd. En je ziet ook aan hem hoe groot hij is, hè. Ja. Als je hem zo bergop ziet fietsen, die armen en zo. Ja, daar zit gewoon echt wel veel spiermassa. Dat kan er wel in principe vanaf.
Maar dus nu wel, als je zou zeggen Van der Poel, voor de Tour zou die Tirreno Adriatico kunnen winnen of Parijs-Nice, dan had ik gezegd, lijkt me too much.
Ja.
En na deze Tour zou ik zeggen, ja, kan.
Kan,
ja. Zeker.
Maar ja, Van der Poel heeft in ieder geval het plan uitgesproken om na Tokio ook nog een Olympische cyclus te doen op de mountainbike.
Ja, moet hij volgens mij vooral lekker doen, want het gaat als een jekko.
Ja,
deze combinatie.
Maakt geen drol uit. Gewoon lekker blijven doen.
Nou, het is natuurlijk ook wel, en dat is iets wat in het wielrennen eigenlijk pas de laatste jaren steeds meer is, dat we steeds meer gaan beseffen. Zijn gaan beseffen, is dat je een brede basis moet hebben, ook in hoe snel je aanpast aan andere omstandigheden. Dus we zien eigenlijk steeds meer juist de echte toppers zijn renners die niet een achtergrond hebben, die niet sinds hun vijfde alleen maar fietsen. Maar die toch ook nog andere dingen hebben gedaan. Die dus daar leniger door zijn. Of meer mentale bagage. Je hebt toch wel nog veel meer andere dingen nodig om de absolute top te halen. En dat zien we natuurlijk bij Roglic of bij Sagan is ook een goed voorbeeld daarvan. Dus dat zijn jongens die ook makkelijker omgaan met gekke omstandigheden. Weet je wel, met valpartijen en weer terugkomen. En extreme weersomstandigheden of... die zich dus heel snel en makkelijk op zo'n tijdritfiets kunnen plooien. Dus ja, het vergt wel meer dan alleen maar je hele leven fietsen. Dat is wat we een tijdje geleden dachten we alleen maar. Je moet gewoon alleen maar zoveel mogelijk dat doen waar je goed in wilt worden.
Ja.
Dus nee, hoe vroeger je zeg maar kinderen laat doen waar ze later goed in willen worden, hoe beter.
Hoe beter, ja.
Ja, en daar komen ze ook met recente wetenschappelijke onderzoeken wel een beetje van terug. Dat is niet per se goed.
Nee.
En daar zie je natuurlijk bij Van der Poel en Van Aert heel, heel duidelijk terug. Ja, die hebben zo'n enorme basis en die kunnen zo snel aanpassen aan andere omstandigheden. En ja, bovendien hebben ze een mentale gestel dat ze gewend zijn om altijd te koers voor de overwinning. En altijd in zichzelf te geloven hoe harde klappen ze ook hebben gekregen. Ja, daardoor zijn het wel unieke renners geworden. En we hebben het laatst nog lang niet gezien.
Heerlijk, hè?
Ja, dat is wel lekker.
Wat een vooruitzicht.
Maar het is ook leuk dat het er twee zijn.
Ja, vind ik ook.
Als er eentje was geweest, was... Ja, net als Sagan op een gegeven moment, weet je wel. Die,
ja.
Nou, op klassementsniveau is er nu één. Ja, als we het even terughalen naar deze Tour die we gezien hebben.
Nou, dat is heel jammer.
Was het een leuke Tour?
Voor het klassement?
Nee, gewoon in algemene zin.
Nou ja,
vond je het een leuke Tour?
Eerder, ja, ook al besproken, maar... Ik, ja, de eerste week was natuurlijk fantastisch. En toen is het, werd het langzaam minder. Dat is mijn beleving eigenlijk.
Ja.
Het klassement was op een gegeven moment, was gewoon niet spannend. En dan zaten we toch een beetje zo te hopen op de van toen natuurlijk dat Vingegaard zo goed reed. Van oké, misschien toch dat hij moeite heeft met de hitte. Dat het spannend gaat worden, maar hij lag zo ver voor. Ja, dan kan hij gewoon op 7 rijden. Dan, niemand kwam in de buurt.
Nee.
Dus voor het klassement was het gewoon niet spannend meer. En dat was zo jammer.
Maar dat is gek, hè? Want voor het klassement was het geen spannende of geen leuke tour. Maar voor alle andere dingen was het een tour met heel veel verhalen. Al die huilende renners.
Ja.
Alleen maar huilende mannen. Is op een gegeven moment wel opgehouden.
Ja.
Bouke hoeft er niet te huilen.
Denk door Bouke. Was je emotioneel?
Nee.
Dat was gewoon leuk. Ja. Maar ja, het verhaal van Kevin is wel echt wel een bijzonder verhaal natuurlijk.
Ja.
Hè? Geen deuk in een pakje boter meer rijden jarenlang en dan zo terugkomen en het record van Merckx gaan verbreken. Toch niet.
Ja.
De ritten van Aert, ongelooflijk. Maar ook wel echt een hele grote verrassing in het klassement. Met Vingegaard en O'Connor.
Ja. Wie had dat gedacht?
Als je die toch in je top 5 had gezet.
Zo.
Voor de Tour. Ja, ik denk dat Vingegaard en O'Connor top 5 rijden. Oké.
Ja. Mooie overwinning van Alaphilippe. Ja. Mooie overwinning van Bauke.
Dat was dit jaar. Ja,
dat was dit jaar. De allereerste.
Oh ja.
Veel solo's.
Veel vluchters.
Maar veel solo's ook echt.
Ja. Niels Pollitt.
Patrick Conrad.
Mohoric.
En Mohoric.
Mollema.
Ritje.
Het ritje van Mohoric.
Ja, nee, I know. ik dacht, ik zeg even niks. Ja. Het ritje van Guillaume Martin.
Wat vertelde jij nou van de week over die gasten van Bahrein?
Ik weet niet. Wat ze de politie heeft gedaan?
Ja.
Alles ingenomen. Telefoon en computer. Twee maanden lang.
2 maanden?
Ja. Dus ja. Ja, Wout die mocht nog even een paar nummers op schrijven van de politie. En dat was het. En hij gebruikt nu zijn telefoon van de mechanieker.
Wout Poels. Ja.
Dat lijkt me ook niet relaxed hoor.
Het zou wel een goed sociaal en psychologisch experiment zijn. Welke nummers schrijf je dan op?
Ja. Inderdaad.
Ah, ik zag.
Ken jij nog nummers uit je hoofd?
Dat is een goede vraag, dat wou ik net zeggen.
Ik ken die van mijn vader.
Ik ken het nummer van mijn vrouw uit mijn hoofd. Dat is het enige nummer wat ik nog weet.
Dat is een heel sociaal wenselijk antwoord. Je weet dat ze luistert.
Nee hoor, die luistert niet. Maak je geen zorgen. Nee, die luistert echt niet. Nee, dit is het enige wat ik uit mijn hoofd ken, omdat ik dat ooit bewust gedaan heb. Want je kent natuurlijk geen nummer meer uit je hoofd.
Nee.
Ja.
Maar jij kent zelfs het nummer van je vrouw niet uit je hoofd.
Ik zou de laatste 2-3 cijfers, daar zou ik moeite mee hebben, ja. Ik weet nog wel het nummer van een van mijn vriendjes uit mijn hoofd toen ik 7 was. En van oma, toen ik zo oud was.
Ja.
Ja, die weet ik dan nog wel.
Ja.
Maar ja, toen moest je nog nummers uit je hoofd weten. Het waren dan ook 5 nummers of 6 nummers.
Ja, ik weet ook het huis waar ik ben opgegroeid. Telefoonnummer.
Ja, precies.
Dat weet ik ook nog. Ja.
Ja. Handig. Kun je beter het uithalen en ervoor terugplaatsen. Wie werd er 8e in de Tour van 2001? Heb je veel meer aan?
Ja, heb ik echt. Dat is wel waar, ja. Ik ga die kennis ga ik vervangen.
Ja, het zou echt beter zijn als dat zou kunnen.
En dan spelen we in Tokio, spelen we dat spelletje nog een keer. Met Theo is er namelijk niet goed in.
Wat ook nog opvallend is in deze Tour.
Verdammt.
En wat wel ook iets is van de afgelopen jaren steeds meer. Dat je meer een tweedeling hebt in het peloton met de haves en de haves not en de have nots. Bijna de hele maatschappij. Maar dat er een paar ploegen zijn die alles winnen. En die overal vooraan rijden. En dat er een paar ploegen zijn die gewoon eigenlijk alleen maar voor spek en bonen bijna meedoen. Dat het al leuk is als een keer in de vlucht zitten die het haalt.
Is dat zorgelijk? Het werd namelijk wel heel erg duidelijk, deze Tour. Kwam ook door de woorden van Thomas de Gent bij Sportza met een aantal dagen achter elkaar. Van Avermaat, Naassen. Het zijn wel allemaal renners die je gewoon eigenlijk niet meer ziet.
Ja, maar ook als je bijvoorbeeld zo'n ploeg als BNB ziet. Ja.
Nee, maar daar weet je van. Dat is in principe een mindere ploeg. Die rijden wel. Ja. Nou, op Bonnemoer na, want die heeft natuurlijk een geweldige toer.
Ja, maar ja, qua materiaal en zo. En ook, ja, en ook, zelfs, qua, ook qua renners.
Ja, maar Thomas de Gent, hè, voordat we deze toer hadden, en misschien die van vorig jaar, had Thomas de Gent de overwinning. Ja, op de Thomas de Gent manier in de
Tour. Ja, maar goed, op een gegeven moment, hoe oud is Thomas de Gent, hè?
Ja, en als jij Van Moer rijdt wel een goede Tour. En als ze Joen hadden gehad, hadden ze misschien wel 5 etappes gewonnen.
Ja.
Dus het is ook wel een beetje...
Nou, dat is ook waar. Van Moer rijdt wel een goede Tour, ja.
Super goede Tour.
Brent Van Moer.
Het zijn meer, weet je, waar was Movistar?
Dat weten ze zelf ook niet.
Benga. Waar was DSM?
Echt zo, dat is ook...
afschuwelijk slechte Tour.
Als je dat wegzet ten opzichte van vorig jaar, was gewoon samen met Jumbo volgens mij de beste ploeg. En dan hoe ze nu rijden, dat is echt zo'n groot verschil.
Vorig jaar klopte alles. Viel alles in elkaar.
Ja. Even, daar hadden ze ook een goede renner in de ploeg. Toen reed Hirschi ook supergoed.
Ja. Maar toen reed Seurenkrijk anders dan ook heel goed.
Ja.
En Benoot.
En Kees ook.
Ja, zeker Kees Bol. Bij DSM... We hebben het al een paar keer over gehad, over dat de renners daar weg willen. En er worden nu steeds meer renners genoemd die daar weg willen. En Van Wilder is ook al genoemd als renner die onder zijn contract uit wil. En er zijn nu allerlei, ook ja, omdat DSM bekend staat als ploeg waar renners onder hun contract uit kunnen, gebeurt dat nu ook steeds vaker. Als er wordt een soort self-fulfilling prophecy natuurlijk. Dus ook jongens met doorlopende contracten worden elders aangeboden of die bieden zichzelf elders aan. Ja, Lek Nessun is ook een goed voorbeeld daarvan die dat pas geleden heeft gedaan. Maar ze gaan, van wat ik begrijp bij DSM, is dat ze er nu heel erg voor gaan liggen. Dus dat Van Wilder echt een probleem heeft.
Kan roepen wat hij wil.
Die kan roepen wat hij wil, maar juist omdat dit nu gebeurt, en dat ziet Spekenbrink natuurlijk ook, en die denkt ook, ja...
De ploegbaas, even. Ja, Ivan Spekenbrink.
Ja, wacht even, dat is natuurlijk niet wat ze willen. Kijk, dat
nee, ze zijn altijd heel coulant geweest met renners die weg wilden.
Nou, ook waar ze geld voor hebben gekregen. Ja. Soms was het ook heel simpel omdat ze er geld voor kregen natuurlijk. Ja. Dumoulin, het beste voorbeeld. Maar ja, voor Ilan van Wilder, het is niet alsof je daar de jackpot voor krijgt, als je er überhaupt al geld voor krijgt. En ja, nu zijn ze toch wel bezorgd dat als zoveel jonge renners weg willen, dat ze een soort de naam krijgen van ja, je kunt onder je contract uit bij DSM.
Ja.
En dat, daar gaan ze voor liggen.
Ze hakken in het zand.
Dus Van Wilder is nog lang niet weg.
Maar is het dan ook gelijk niet... ja, dan moet er dus wel wat veranderen. Want anders heb je muitende renners die,
die zijn
de
al.
Ploegleiding niet
zijn al muitende renners.
Nee, okay. Ja, goed. Maar dat kan niet nog een jaar duren.
In deze tour werd Luke Roberts, een van die eerste ploegleider was, zeg maar. Die werd al best wel hard aangevallen door renners.
Oh, serieus?
Ja. Ja, dus er is ook gesproken, we moeten niet wisselen met Margrave, die tweede ploegleider was hier.
Ah, oké. Okay. Oeh.
Dus ja... Dan wordt het natuurlijk wel vervelend als renners. Ja, die gaan gewoon ja, schuldigen zoeken bijna, weet je. Als het niet gaat en het materiaal is niet in orde. En ja, dan zegt bij DSM, ja, dat komt door corona en dan dat soort dingen. Maar die kijken naar andere ploegen en die denken, ja, maar daar is het wel in orde. Dan gaat het, hoe slechter het blijft gaan, dan krijgt het natuurlijk steeds meer momentum, zeg maar. En dan kunnen er steeds meer renners ontevreden worden.
Ja, maar gaan ze iets veranderen?
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk.
Ze hebben Degenkolb aangetrokken.
Ja. Nou goed, dat hebben we vorige week gemeld in een podcast inderdaad. Ja, het lijkt mij niet dat de renner is die even 20 koers gaat winnen voor ze.
Nee, het zou wel een renner kunnen zijn die tegen Ilan van Wilder zegt... luister, je denkt dat het gras groener is aan de andere kant. Blijf nou maar rustig zitten.
Dat
komt,
kan.
Het komt volgend jaar wel.
Nou, daar hopen zij ook op, ja. Maar hij is wel met heel veel problemen weggegaan, Degenkolb. Hij vond het zelf niet meer leuk. Zij vonden Degenkolb niet meer bij de ploeg passen. En nu komt hij dus terug.
En het is zelf een kampioen geweest, vedette.
Ja.
En gaat hij nu die rol op zich nemen om de ploeg te helpen, zeg maar?
Kan hij dat? Wil hij dat?
Ja. Is hij daar geschikt gaat hij voor? Daar zijn energie in steken? Ja. Of gaat hij weer zijn energie lekker in zichzelf steken en proberen zelf nog een paar koers te winnen? Dat is dan de vraag.
Maar je mag toch aannemen, zeg ik met een scheef gezicht, dat ze daarover gesproken hebben. Je mag toch hopen dat een duidelijke rolverdeling
dat denk ik wel, ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Maar gaat er wat veranderen in de ploegleiding, bijvoorbeeld? Als Luke Roberts niet meer geaccepteerd wordt. Kijk, bij het Nederlands elftal ligt het ook in de bondscoach.
Ja, nou goed, Kemna, dat is een beetje de sportief manager, zeg maar. Die ligt ook wel onder vuur. Dit was tijdens deze tour. Kwam die naar de ploeg. Zat daar in een bubbel. Nou ja, ze hebben vorig jaar Michael Storer uit de bubbel verwijderd omdat hij een flesje shampoo ging kopen.
Michael Storer?
Ja, favoriet van Theo.
Favoriet van Theo.
Ja. Daarna overigens, na die favoriete opmerking die Theo gemaakt heeft, nooit meer gezien.
Hij heeft een goede Giro gereden, hoor.
Ja, dat is waar. Ja.
En Kemna heeft dat nu zelf, die is zelf vergeten dat hij in de bubbel zat en die is een ijsje gaan halen. En ja, die komt toen zelf naar huis. Dus dat soort dingen, het wordt dan heel knullig allemaal. Dat werkt natuurlijk absoluut niet mee. Maar ja, de grootste reden is natuurlijk gewoon een gebrek aan resultaat.
Ja.
Kijk, vorig jaar ging het voor de Tour ook niet fantastisch.
Nee, dat is waar, ja.
En toen in de Tour ging het geweldig. Hadden ze ook, ik bedoel, ze wonnen 3 ritten, maar ze hadden ook zomaar 5 of 6 ritten vorig jaar kunnen winnen. En toen heeft iedereen, en wij ook, hebben we gejubeld dat ze zo knap was, dat ze in staat waren om zichzelf elke keer te heruitvinden.
Is het ook?
Ja. En dat gaat dus nu volledig fout. En vorig jaar hebben ze ook na de Tour is het een fantastisch seizoen geweest. Laten we wel wezen, de Giro, als je tweede en derde wordt, ze hadden wellicht een betere kans gemaakt om te winnen. Maar als je tweede en derde wordt en je wint een rit, geloof ik, daar. Ja, het is natuurlijk ontzettend goed. Maar ja, ze hebben wel echt een probleem met het grote verloop. Er zijn gewoon te veel renners die heel snel ontevreden zijn. Dus het gevaar dreigt nu al echt dat het imago wat ze hadden, namelijk als jonge renner kun je heel goed naar DSM gaan, want word je heel snel, leer je om een goede prof te zijn. Ja, dat zijn ze nu wel een beetje aan het kwijtraken op deze manier. Dat lijkt me wel voer voor heel veel gesprekken en reflectie. En dat, ja, daar zal wel iets moeten veranderen, denk ik.
Ja.
Dat gaan ze ook wel doen, hoor.
Is er paniek?
Daar zijn ze wel professioneel genoeg voor, denk ik. Kijk, je kan natuurlijk gewoon wel
echt,
als...
Het is niet snel paniek bij die ploeg. Ook als het niet goed gaat, is het niet snel dat ze dat er paniek is. Ze zijn wel heel rustig over het algemeen. Ze geloven heel erg in het proces. Ze geloven heel erg waarmee ze bezig zijn. Nou, als je ook kijkt naar wat die ploeg door de jaren heen presteert. Ja, dat is hartstikke knap wat ze hebben opgebouwd. Maar het is ook goed tegelijkertijd om wel te kijken af en toe en na te denken. Oké, zijn we nou op de goede weg bezig of zijn we een beetje aan het doorslaan? Moeten we niet een heel klein beetje meer kijken naar de mens achter de renner? In plaats van dat het nu een soort
machine
nummertjes worden.
Ja. Het product de renner.
Ja.
Ja. Oké. Is er al enige duidelijkheid gekomen op... is er al enige reflectie vanuit Jumbo-Visma?
Over hoe de Tour is gegaan? Of hoe het,
Nou ja, ik zat erover na te denken. Kijk, als je de cijfertjes naast elkaar legt, kan je zeggen... Jumbo-Visma heeft een fantastische Tour gehad.
Ja.
Het scheelt allemaal niet. Het ontloopt elkaar niet zoveel. Met vorig jaar.
Ja.
De afstand met Pogacar is groter. En ze hebben echt niet aan winst kunnen denken, mag ik aannemen.
Nee.
Maar wat overheerst nu?
Nou goed, ik denk, kijk, Roglic valt weg. Stel dat hij niet wegvalt. Waar was hij dan geëindigd? Had hij dan Pogacar het moeilijk kunnen maken? Misschien wel. Hij was heel goed. Hij is dit jaar was hij ook al super sterk. En je hebt natuurlijk Vingegaard die nu boven is komen drijven. En vorig jaar reden ze met Dumoulin, Tom Dumoulin, ook voor het klassement. En met Steven ook voor het klassement. Nou ja, Steven die viel dus weg door een val. En Dumoulin die was bezig in zijn comebackjaar eigenlijk. En die kwam eigenlijk tekort. En nou ja, je hebt de documentaire gezien. Ja, dat straalde niet echt iets vanuit van dat ik dacht van oké, die gaat ooit nog een keer de Tour winnen. Die gaat nog een keer de gooi doen voor het klassement. Dus als je het zo bekijkt, ze hebben daar Vingegaard voor teruggekregen. Die is op Pogacar gewoon de beste renner hier. En je hebt nog een Roglic die in principe beter is. Nou ja, dan ziet de toekomst er volgens mij heel rooskleurig uit. Dan doe je het gewoon heel erg goed. En je hebt nog een keer een Van Aert binnen de gelederen die gewoon 3 etappes pakt. Ja, welk terrein dan ook.
Ik snap dat het heel goed is. Maar de andere kant van dit verhaal is namelijk ook waar. Want ze hebben weer niet het gevaarlijke uitspraak.
Ja, weer niet de Tour gewonnen.
Nee, maar in hun eigen beleving.
Ja,
ze goed, hebben dit jaar werkelijk alles voor opzij gezet. Zelfs een Dauphiné-koers niet gedaan.
Ja, maar dat, kijk, ja.
Gaan ze volgend jaar weer doen.
Ja.
Ja, ik denk wel dat het meest logisch is om te doen.
Ja, kijk, ze hebben gewoon een fantastische Tour gereden in principe.
Zeker.
Ze hebben alleen niet gewonnen. Maar goed, ze hebben nooit gewonnen sinds de ploeg bestaat. Dus,
Roglic gaat volgend jaar niet ineens wel de Dauphiné rijden, omdat hij denkt, ja, ik wil graag de Dauphiné nog winnen.
Nee.
Nee.
Nee, maar ja, zo bedoel ik het ook niet. Het is...
Ja, je gaat voor de toerwinst en het is weer niet gelukt.
Ja, de pijn van het niet winnen. Is die dan toch stiekem in het hoofd van Marijn Zeeman,
nou, ik denk,
Richard Plugge, groter dan het succes wat ze nu gehaald hebben? Dat is het eigenlijk.
Nee, ze gaan gewoon voor het hoogst haalbare. Daar gaan ze gewoon altijd voor. En dan ja, komt het er niet uit door omstandigheden. Maar de intentie moet gewoon zijn, we gaan gewoon voor winst.
Ik denk dat ze heel erg opgelucht zijn aan deze Tour. Zeker omdat ze halverwege de Tour dachten, nou, dit wordt gewoon een rampzalige Tour. En uiteindelijk winnen ze dan nog 4 ritten en worden ze tweede. En dan denken ze, oké, okay, nou,
ja.
Met een halve ploeg.
Ja,
ja.
Ja, een halve ploeg, hè?
Ja. Ja, en volgend jaar, ja, als Roglic nog een kans heeft, dan is het gewoon, dat is volgend jaar, hoe sneller, hoe beter.
Ja.
En ja, die wordt gewoon elk jaar, beginnen bij hem op een gegeven moment te tellen. En bij Pogacar nog lang niet, dus. Het is weer andersom. Ja, dus
die wordt alleen
nog
beter.
Nog wel beter.
Ja.
Maar het probleem bij Jumbo zit hem vooral als je gewoon echt puur gaat kijken naar, oké, wat is je budget en waar besteed je het? Ja, zo makkelijk is het uiteindelijk ergens in de essentie. Wat heb je, waar geef je het dan uit?
Yep.
Is Dumoulin eigenlijk het grootste probleem. Die neemt een enorme hap uit het budget. En daarvan weten ze niet of die überhaupt nog coureurs volgend jaar.
Zijn ze hem inmiddels liever kwijt dan rijk volgend jaar?
Nou, het is natuurlijk wel gewoon, dit dossier is natuurlijk wel een pijn in de ijs voor ze. En die, ja, ze gaan hem toch net als met een werknemer die ziek is of die een burn-out heeft of weet ik wat. Ja, dan. Ik vind dat ze er netjes mee omgaan. Ik weet ook niet hoeveel keuzes ze hebben om het anders te doen. Dumoulin had net zo goed kunnen zeggen, jongens, ik vind er geen zak meer aan, maar ik dien lekker mijn contract uit en ik krijg elke maand mijn salaris gestort. En ik vind het helemaal gesneden. Zie ik weer zoen.
Ja, dat ook kunnen gebeuren.
Ja. En in plaats daarvan zegt hij, ja, ik vind het niet leuk en ik wil heroverwegen of ik überhaupt wielrenner wil zijn. En ik weet het pas na de Spelen. Nou ja, daar hebben ze ook wel echt over met hem meegedacht. Twee kanten op, net zo goed hoor. Want Dumoulin heeft net zo goed ook met de ploeg meegedacht. Maar hij denkt niet mee in zoverre dat hij, ja, ze kunnen gewoon dat salaris van Dumoulin, die x miljoen, kunnen ze niet uitgeven aan een andere renner op dit moment. Want ze weten gewoon niet of het vrije salaris is of niet. En ja, als de spelers straks geweest zijn en je moet dan nog een renner gaan halen, dan is de
spoeling dun.
Spoeling vrij dun. Ja. Ja, wie ga je ervoor terughalen?
Ja.
Dus zeker omdat ze ook nog, ja, ze hebben ook nog een grote Nederlandse sponsor. Dan wil je helemaal graag Nederlanders voorhalen. Nou, die zijn er eigenlijk niet. Op 1A. Wout Poels.
Ja. Nee, waarvan jij al zei.
Ja. Ja, goed. Daar wordt over gesproken. Alleen dat hangt dus heel erg af van, gaat Dumoulin door of niet? En also, ja, als hij doorgaat, gaat hij dan door als kopman voor grote rondes? Tegenover voor zijn huidige contract? Of wil hij een andere rol en gaan ze er ook een ander contract voor afsluiten? Wil hij zijn eigen contract openbreken? Of laten openbreken? En met minder genoegen nemen? Ik weet niet hoe die clausules daarin zijn en hoe de afspraken zijn, maar dat financieel gezien zit er nog best wel een flinke, is nog best wel een hoofdpijn dossier.
Ja.
Het is ook wat, kijk wat Jumbo uiteindelijk wil. Hè? Want ja, wat hou je dan over als Dumoulin wegvalt? Kijk, Dumoulin is natuurlijk gezicht ook voor het Nederlandse wielrennen. En ze gaan Sven Kramer ook kwijtraken na dit seizoen.
Ja, goed, die
als gezicht.
Als schaatser, ja.
Ja, wat houden zij dan over, hè, als sponsor?
Groenewegen.
Ja, Groenewegen, Verstappen doen ze nog wat mee. Maar dat zijn wel twee belangrijke sporters in de Nederlandse sport. Die ze dan kwijtraken.
Nou ja, ze hopen dus dat ze vanaf de onderkant talenten erbij krijgen. Dus Mick van Dijk wordt het nu, geloof ik,
doorgeschoven.
Vanuit de Jumbo-Visma Academy. Oké, okay, maar dat zijn natuurlijk niet de renners waarvan je de komende...
Nee, daar ga je geen grote ronde...
Geen fantastische prestatie in grote rondes kunt verwachten. Het zou al heel goed zijn als dat gewoon goede profs worden. En ja, de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat jongens die in grote rondes klassement kunnen rijden en die echt het gezicht zijn van je ploeg in zo'n grote ronde. Ja, daar zijn er gewoon heel weinig van. En die worden ook niet aan lopende band geboren in Nederland. Ook al zijn we dat de afgelopen paar jaar misschien anders gaan, daar anders over gaan denken.
Ja.
Maar die generatie is ook gewoon, ja, stiekem ook gewoon best wel oud, hè?
Ja.
Ik bedoel, ja, Mollema, Kruiswijk.
Ja, eigenlijk opmerkelijk succesvol als je kijkt naar wat de jeugd tegenwoordig allemaal kan.
Ja, het is gewoon een ontzettend goede generatie met heel veel goede rondrenners. Ja, daarvan zitten er niet superveel in de generaties daaronder. Ja, Kelderman. Alleen die ligt vast bij Bora.
Ja, die is ook al 30.
Ja.
Of, ja, zoiets.
Ja, die is bijna 31.
Ja.
Ja. Nou goed, ja, die kan nog wel een paar jaar mee, in theorie.
Ja.
Ja, die heeft het volgens mij wel ontzettend naar zijn zin.
Dylan van Baarle willen ze graag hebben. Die ligt ook nog vast. Ja. Maar dat is ook geen reden voor een grote ronde. Maar misschien meer voor een Nederlander voor de klassiekers. Maar het is wel een ingewikkeld... zo dik is de spoeling niet. En ja, dat is een van de redenen natuurlijk dat ze die academy zijn begonnen. En dat er ook wel vaak de alarmklok wordt geluid. Maar aan de onderkant van Nederlandse wielrennen gaat het gewoon niet supergoed. De vijver is niet groot.
Nee, die wordt alleen maar kleiner in plaats van groter.
Er is één Nederlands gezicht waar het Jumbo heel graag zou willen hebben, maar wat never nooit gaat gebeuren. Dat is Van de Poel. Ja, zie dan, dat is toch het Nederlands. Dat wordt ook voor de komende jaren. Dus dat, en nu ook.
Ja, sterker nog, voor het bedrijf als wat Jumbo nu aan het... hoe Jumbo zich ontwikkelt. Met heel veel vestigingen in België.
Ja, nee, het zou perfect zijn.
Ja, dat Van de Poel en Van Aert in één ploeg. Daar, die kan dan naar Alpes in Phoenix.
Dat is nog eens een duo-attack.
Duo-attack.
Ja, dat zou vet zijn. Ja.
Nee, nu reizen ze ook vaak rond zijn Siamese tweeën.
Ja, dus, precies.
Ja, dan kun je net zo goed hetzelfde tenue aan.
Dat is een loodje trekken. Het ene jaar voor de ene ploeg en het andere jaar voor die andere ploeg.
Ze hebben altijd wel een onderscheidend kampioenstruitje aan.
Ja. Ja. Als we het toch over de ploeg van de Poel hebben, die reed jij ook wel een toertje. Zeg.
Zo. Ook vandaag in de sprint weer.
Voor een pro-continentale ploeg. Die zetten toch wel een hoop wilde ploeg te kak ook.
Ja.
Als je dat toch afzet, ook met hun budget tegen Israël Cycling bijvoorbeeld.
Hoe dom hebben die hun geld geïnvesteerd?
Ja, alleen maar oude gasten gekocht.
Ja. Ja, je moet ergens beginnen natuurlijk, als ploeg zijnde, maar...
Ja, maar om dan oude gasten van over de hill te gaan kopen, dat is wel heel erg Frans.
Ja, nu moeten, ja, nu moeten ze echt goede aankopen doen.
De eigenaar heeft een Franse voornaam.
Sylvain.
Ja.
Ik denk dat helemaal niemand daar eerst erop wil. Ja, daar zijn ze heel veel geld betalen, maar die markt is helemaal niet, er ligt helemaal niet zoveel. Er zijn zoveel goede renners, liggen er niet meer voor het oprapen. Bijna heel veel renners hebben gewoon een doorlopend contract. En er zijn toch, ja, dat is wel in de laatste jaren natuurlijk, zie je natuurlijk steeds meer dat jonge renners die echt goed zijn, die echt nog een groot contract tekenen en die weten, oké, nou, de komende jaren gaat het erom. Ja, die gaan niet naar zo'n ploeg.
Nee.
Door zeggen iemand als Almeida of zo, weet je wel. Die komende jaren ook gewoon potentiële niveau.
Ja, tenzij die 5 miljoen aangeboden krijgt.
Ja, maar ja, dan nog.
Dan doet hij het hoor. Dat is een ding dat zeker is. 5,5 miljoen. Daar kun je gewoon een pro-continentale ploeg voor beginnen.
Ja. Hey, maar Chris Froome heeft wel prijs, hè?
Ja.
Prijs gereden. Weet je dat niet?
Hij is gewoon uitgereden.
Nee, niet alleen uitgereden. Hij heeft gewoon echt een prijs gekregen.
Wat?
De aardigste renner van de Tour.
Nee. Serieus?
Ja.
Is dat een prijs?
Ja, ik zit je aan te kijken, ja. Wat is dit voor fopspeen?
Ja, door een paar televisiezenders. Die hebben dan zo'n polletje gemaakt.
Hou toch op.
Uitgeroepen tot aardigste renner. Officiële touraccount is ook allemaal. De aardigste renner van de Tour.
Hoe meet je dat? Misschien is Christian Sbaragli wel veel aardiger. Ja. Hoe hebben ze dat gemeten?
Slecht voor
interviews.
Maar wacht even, is dit echt waar?
Het is echt waar. Jullie denken dat ik het verzin.
Maar kunnen wij dan ook een van de rare prijs gaan verzinnen?
Dat hebben we toch al?
De In het Wiel Award voor...
De lapjestrui.
Ja, de lapjestrui. Maar dat vind ik geen rare prijs. Oh, dat is eer doen aan een van de beste ideeën in het wielrennen. Zou het Pim gelukt zijn trouwens?
Om die sokken te geven?
Verslaggever Pim die is op pad gestuurd met de opdracht om de lapjes sokken aan Pogi uit te reiken. Ik zie hier Roel ja knikken. Echt waar?
Lekker zeg.
Kijk maar in de app. Doe eens even.
Hij heeft ze.
Hij heeft ze. En daar is alles mee gezegd. Maar wel leuk voor social media.
Mooi.
Maar hij heeft ze wel. Zou Miguel zijn camera aan hebben staan? Denk het wel, hè? Die was wel scherp.
Ja, daar zijn we zeker
beelden van. Staan. Die was 3 weken goed. Ja, die heeft geen mindere dag gehad.
Nee, perfect.
Nou, leuk. Is dat project op een manier dan ook geslaagd? We zullen het wel terugzien op in.het.wiel. Op Insta. En wij delen natuurlijk alle 3 als we erin getagd worden. Dus gelijk. Je ziet constant dezelfde berichten.
Wie het eerste is, hè?
Ja.
Ik niet.
Onderling competitie, even afsluiten. 5-5 geworden.
Ja.
Rematch in Tokio. Het loopt gewoon door, denk ik.
Gaan we door, ja? Ja, je kan opnieuw beginnen, maar je kan ook doorlopen. Maar dat betekent dus wel even voor de goede orde. Mensen die dit duel een beetje gemist hebben, omdat het op meerdere platformen gespeeld werd.
Heel ingewikkeld duel.
Ja, de tussenstand is 5-5.
Team Thijs, Team Theo.
Team Thijs, Team Theo. En Team Thijs is teruggekomen van een 5-3 achterstand.
Nee, Team Theo.
Oh, Team Theo.
Ja,
sorry.
Ja.
Sorry.
Ja, ik stond 5-3 voor.
Pingpong won je, dat show de boele won je.
Ja, toen kwam je terug met...
Ja, maar dat was jouw fout, hè?
Ja. Tijdrit over de...
Over de gang.
Over de gang, ja.
En wat nog meer?
Ik schrik even een borrel in. Ga even rustig... weet je wat? We doen die erbij. Denk even na.
Wat hebben we nog meer gedaan? Ik kwam nog...
We gaan in Tokio moeten we straks gewoon... Hoeveel dagen zitten we in die hotelkamer vast?
Nou, we kunnen echt... Alle dagen, 21...
Hier kunnen we wel de Container Cup naspelen.
Zullen we dat doen?
De Quarantaine Cup.
Ja.
Kunnen we wel een paar domme spelletjes met papiertjes in prullenbakken?
Die was dat was de 5-4.
Ja.
Prullenbakken, ja.
Ah, die was lekker, toch?
Had je kunnen winnen.
Ja. Had ik zomaar kunnen winnen.
Is normaal
winnen.
Een spel, maar je was dit jaar heel slecht in prullenbakken.
Ja, dat is gek, dat, hè? Ja, nog niet scherp.
Heel vreemd.
Ja, ik ga mezelf even laten nakijken. Misschien toch een bril nodig of zo?
Ja, iets met je ogen, dacht ik ook gelijk. Ja.
Het is een beetje te knijpen.
Misschien heb je te veel spierontwikkeling in je armen, omdat je nu... Je hebt een wat stijvere fiets.
Ja.
Kun je wat harder aantrekken.
Ja. Je wordt misschien ook gewoon een beetje oud.
Oh.
Je hebt wel zin in
een waardeloze
seizoen 3, El Dia Menos Pensado, heb ik wel zin in. Met deze heerlijk slechte tour van Movistar.
Duur nog even.
Daar moeten ze het ook eventjes... helemaal anders gaan doen. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken.
Gaan we van vleutenkopman maken.
Nou, dan rij je een betere tour dan dit rondje.
Ja. Van vleutenkopman.
Nou, volgend jaar... Hij was wel een keer dichtbij, hè?
Hij was zeker dichtbij.
Dat was wel echt mooi.
Ja. Maar als volgend jaar gewoon de tour rijden met Valverde als kopman... En dan gewoon... Dus waar ze normaal gesproken de tour rijden met Valverde als kopman... doen ze gewoon nu van vleuten als kopvrouw. En dan op de laatste dag in Parijs rijdt ze gewoon een dubbele dag. S morgens bij de vrouwen.
Ja.
S'avonds bij de mannen. En dan hup door.
En door.
Ja, dan is ze opgewarmd.
Ja.
Is ze fit genoeg?
Kan ze wel. Ja.
Gaat ook goed zijn hoor.
In Tokio.
Met die sauna sessies in Livigno.
Wanneer gaan we de eerste podcast opnemen in Tokio?
Nou ja, we zitten 3 dagen helemaal klem.
Niks te doen.
Op vliegveld sowieso 8 uur. Dus dan.
Ja, zonder gekheid, hè. Als je vorige week was gevlogen, deed je er 4 uur over. Van het moment van uitstappen tot weglopen bij de taxi in. Uh-huh. Zoals spreken. Want daar zit namelijk ook nog wachttijd op je designated transport. Inmiddels hebben ze er 6 uur over gedaan. En de laatste berichten zijn dat je er 8 uur over doet.
Dus je moet even een matje meenemen of zo. Waar je op kunt liggen. Ja, goed. We moeten niet gaan klagen erover, want we moeten blij zijn dat het doorgaat allemaal.
Mooi.
Ja, nou, toch?
Hip.
Ja.
Amen.
Ja. Oké, amen. Op naar Schiphol.
Yes.
Bedankt, jongens.
Jo.
Ik vond het een leuke tour.
Ja, Hidde, ik wil je ook bedanken.
Kom, zet me uit. We gaan niet Hidde bedanken.
Voor de mooie tijd. En je hebt echt goed gedaan. Oké, groeten.
Werden dat hij dit niet uitknift?
Nee, zeker niet. Dit laat ik erin. Jongens, ciao.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.